Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook thuis via de digitale verbinding. Er zijn vanochtend in ons midden enkele gasten uit Oekraïne. Ik heb even iets Oekraïens opgezocht. Vergeef me als ik het niet goed uitspreek, maar Haskavo Prochem namens de gemeente hier in Ochten. Fijn dat we u hier mogen ontvangen. In deze dienst op de derde Lijdenszondag zal vanmorgen dominee Van Duinen uit Loosdrecht voorgaan. Voor foto en groet zal dominee Van Duinen een overlijdensbericht afkondigen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Welvaart van de A. van Ostadestraat uit Kesteren. En ter voorbereiding op deze dienst willen we zingen uit de bundel Weerklank, lied 145, het eerste en het derde vers. Ik wil mij gaan vertroosten. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op zaterdag 5 maart is overleden mevrouw Albertina Kickert-Boy op de leeftijd van 89 jaar. Ze woonde in zorgcentrum Elim. De afscheidsdienst en ter aardebestelling hebben gisteren plaatsgevonden. We wensen nabestaanden van mevrouw Kickert-Boy vertroosting toe in het verdriet. We zijn een moment stil. Laten we nu zingen Psalm 121, vers 2. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen, gemeente, uit Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Psalm 100, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
zullen luisteren naar de geboden van de Heere onze God als regel van tucht en van dankbaarheid en de hoofdsom zoals gegeven door de Heere Jezus. En we zingen daarna van Psalm 119, de versen 81 en 82. Psalm 119, vers 81 en 82. Hoor dan het gebod. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft die geboden samengevat toen hij zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Grote en trouwe God en Vader, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij danken u dat wij op de morgen van deze dag konden samenkomen in uw huis. En wij danken u dat wij sinds kort weer met meer mensen samen kunnen komen. En zo ook gestalte kunnen geven aan gemeente die voor u verschijnt, maar die toch ook de gemeenschap der heiligen is. De gemeente zijn we met elkaar. En we danken u dat we weer met elkaar kunnen samenkomen in uw huis, om voor u te verschijnen. En we danken u dat u ons gegeven hebt wat we nodig hadden in de dagen die achter ons liggen. Verdiend hebben we dat alles niet. Dat belijden we voor u. Ons leven kent vele donkere bladzijden. Op elke bladzij van ons leven zijn wel zonden getekend. Dat is zo'n grote tegenstelling met het leven van de Heere Jezus Christus, die zonder zonde was, maar die tot zonde gemaakt is om onze zonden te verzoenen. Wij bidden u, o God, vergeef ons onze zonden. U kent onze zonden. Ze zijn niet voor u verborgen. Neemt u ze van ons weg. Door Jezus Christus, uw Zoon. En dat we in het geloof mogen weten, wie zijn zonden belijdt, worden ze vergeven. Die worden zijn misdaden niet toegerekend. Wij bidden u, o God, dat wij één van geest en één van ziel met u mogen zijn. Dat ik mag leven in u en u in mij. Geef mij u te kennen, dat ik u volgen mag. U bent het licht, schijnt u in mij. U bent mijn leven. Leef dan in mij. Wilt u ons zo leiden en verkwikken, Heere, in het geloof? Wij bidden om een zegen voor deze dienst, voor jong en oud, voor mensen hier uit het dorp en uit de omgeving, voor hen die uit Oekraïne door omstandigheden hier zijn, laat het ook, al verstaan zij de woorden wellicht niet, toch goed voor hen zijn om ook hier in de kerk te kunnen zijn. Dat er toch ook iets van troost en bemoediging van uw kant naar hun toe mag komen. En we bidden u, Heere, voor hen die hier niet zijn in de kerk, maar wel met ons verbonden zijn, die meekijken of meeluisteren. We bidden u voor de kinderen die onderricht krijgen in het woord, de zonderschool of de kindernevendienst. Dat het ook goed voor hen mag zijn om daar te zijn. We bidden, Heere, voor een ongestoorde dienst, hier en op zoveel andere plaatsen. En dat ook in Oekraïne mensen naar de kerk kunnen gaan, om daar getroost en bemoedigd te worden. Maakt u ons, Heere, stil voor uw woord. dat uw woord in onze harten mag indalen en daar zijn werk mag doen. Tot opbouw van ons geloof. Tot opbouw van uw gemeente. Tot heil van de wereld. Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We openen nu de Heilige Schrift. We lezen allereerst uit het Evangelie van Marcus. Uit Marcus 9, de versen 30 tot 37. Dat is ook het gedeelte waar we bij stilstaan bij de prediking. Marcus 9, vers 30 tot 37. En daarna lezen we enkele versen uit Filippenzen 2. Marcus 9, vers 30. Daar staat boven de tweede aankondiging van het lijden. En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea. En hij, dat is Jezus, hij wilde niet dat iemand het zou weten. Want hij gaf onderricht aan zijn discipelen en zei tegen hen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En ze zullen hem doden. En nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Maar ze begrepen dat woord niet. En ze waren bevreesd hem daarnaar te vragen. En hij kwam in Capernaum. En toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun: waarover had u het met elkaar onderweg? Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. En hij ging zitten, riep de 12 en zei tegen hen: als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het. En hij zei tegen hen: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Vervolgens lezen we uit Filippenzen 2, de versen 5 tot 11. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Daar lezen we: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Amen. We willen nu zingen uit Psalm 69, de versen 8 en 9. En de kinderen die gaan dan naar hun eigen dienst. Psalm 69, vers 8 en 9. Na de verkondiging willen we zingen uit Psalm 51, vers 5 en 6. Psalm 51, vers 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus vertelt aan zijn discipelen wat er met hem gebeuren zal. Hij zal worden overgeleverd in de handen van mensen. Overgeleverd worden. Je moet er niet aan denken dat het je gebeuren zal. We horen wel eens dat iemand 's avonds laat op straat belaagd wordt door een persoon die zich agressief gedraagt. Dan voel je je overgeleverd aan zo iemand. Als ze je kwaad willen doen, heb je geen schijn van kans. Overgeleverd worden. Zo voelen de mensen in Oekraïne dat. Nu Russische troepen het land zijn ingetrokken. Ze proberen zich te verdedigen, maar de overmacht van de Russen is groot. Je voelt je overgeleverd. Als je overgeleverd bent in de handen van mensen, dan kun je niet zelf bepalen wat er gebeurt. Anderen beslissen over wat er met je gebeuren gaat. En wat men beslist, is meestal niet in je voordeel. Zo zal het ook met Jezus gaan. Hij zal worden overgeleverd in de handen van mensen. De mensen zullen hem doden. Hij zal gekruisigd worden. En op de derde dag zal hij weer opstaan uit de dood. Voor Jezus was het mogelijk geweest om zich te verweren. Hij had een legioen engelen kunnen gebieden. En ze zouden hebben kunnen verhinderen dat mensen hem zouden overleveren. Maar Jezus wist dat het de wil van de Vader was dat hij zou worden overgeleverd in de handen van mensen. Hij zou in de handen van mensen gegeven worden en ze zouden hem veroordelen, aan het kruis laten hangen om daar te sterven. Koning David had eens een volkstelling gehouden. Dat had de Heere mishaagd. En David wordt er door God voor gestraft. En David moet dan kiezen of hij 7 jaar hongersnood wil, of 3 maanden vluchten voor de vijanden, of dat er 3 dagen pest in het land zal zijn. En dan zegt David: laten we toch in de handen van de Heere vallen. Maar laat mij niet in de handen van mensen vallen. In de handen van mensen vallen, dat is niet alleen dat je fysiek bent overgeleverd aan mensen, maar het brengt ook geestelijk leed en lijden met zich mee. En dat geestelijke lijden, dat kan zwaarder en erger nog zijn dan het fysieke lijden, ook al is dat zwaar en vreselijk. Jezus zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Wat Jezus daar precies mee bedoelt, dat is niet met zekerheid te zeggen, want Judas heeft Jezus overgeleverd in de handen van een grote menigte die met zwaarden en stokken gewapend was en gestuurd was door de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten. Dus Judas heeft hem overgeleverd. Pilatus heeft Jezus overgeleverd aan de menigte om gekruisigd te worden. Mensen hebben hun aandeel gehad in de overlevering van Jezus in de handen van mensen. Maar in de overlevering van Jezus in de handen van mensen is denk ik toch ten diepste Gods hand te ontdekken. En ik denk dat het was dat Jezus heeft willen zeggen aan zijn discipelen. Het was Gods hand waardoor hij overgeleverd werd in de handen van mensen. De apostel Paulus zegt in Romeinen 4 vers 25 dat Jezus om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. En in Romeinen 8, vers 32 staat dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Als Jezus erover spreekt dat hij overgeleverd zou worden in de handen van mensen, dan kondigt hij aan dat God zijn eigen zoon niet sparen zal. Dan kondigt hij zijn lijden en sterven aan, maar ook dat zijn lijden en zijn sterven tot ons heil dient. De overlevering van Jezus dient tot onze genezing. Genezing van onze ziel, die besmet is met zonden. En die zonden, die zijn als een dodelijk kankergezwel. En door zich gewillig over te laten leveren in de handen van mensen, worden wij gereinigd van alle ongerechtigheid. Die voortwoekerende zonde wordt vernietigd tot het allerlaatste toe. Als de Heere Jezus gemeente je reinigt van zonde, dan ben je schoon. Maar dan ben je ook echt helemaal schoon. Dan hoef je niet bang te zijn dat er iets is blijven zitten. De discipelen, die begrepen dat niet. Wat Jezus precies bedoelde met wat hij zei, dat blijft voor hen verborgen. Voor ons is dat anders dan het toen voor de discipelen was. Wij weten hoe het verder gegaan is met Jezus, hoe zijn weg heeft geleid naar het kruis en dat hij opstond uit de dood. Op de derde dag na zijn kruisiging was immers het graf leeg. Hij had de dood overwonnen. Wij weten hoe het verder gegaan is. Maar dat wisten de discipelen toen niet hoe het zou gaan. Zij hadden andere gedachten. Of ze hoopten althans dat het anders zou gaan dan Jezus zei dat het zou gaan. Ze hoopten misschien dat Jezus een aards koninkrijk zou vestigen en dat ze hoge posities in dat rijk zouden krijgen. De evangelist laat hier zien dat het hart van een mens geopend moet worden om dat evangelie te verstaan. De Heilige Geest moet zijn licht erover laten schijnen. Anders begrijpen we het niet. Zelfs de discipelen blijven onkundig van wat Jezus echt bedoelt te zeggen. Ze horen wel wat Jezus zegt, maar ze vatten het niet. Zo kan het zijn dat we al heel vaak het evangelie hebben gehoord, maar dat toch de diepte van dat evangelie tot nu toe niet echt tot ons is doorgedrongen. En dan kan er dat moment zijn dat je tot in het diepst van je ziel geraakt wordt. Die opmerking in de preek, of dat lied dat je hoort of dat je zingt, dat raakt je. En je ontdekt dat het geloof in Jezus Christus alles met je persoonlijk leven te maken heeft. De discipelen begrepen niet waar Jezus over sprak. En ze durfden Jezus er ook niet naar te vragen. Waren de discipelen er verlegen over? Wisten ze niet goed wat ze ermee aan moesten? Want dat Jezus zei dat hij overgeleverd zou worden, dat klonk natuurlijk niet goed. Zou dat consequenties voor hen hebben? Ze durven er niet naar te vragen. Maar daardoor bleven ze wel in onzekerheid zitten. Zulke onwetendheid, en dat weten wij ook wel, denk ik, zulke onwetendheid voedt onzekerheid. En je kunt er alleen iets aan doen door om meer duidelijkheid te vragen. Ik hoorde kort geleden een reclamespotje op de radio. Een man zei tegen iemand: ik kan niet bij je komen, want mijn vriend is overleden. Gecondoleerd, zegt de vriend. En die vriend zegt nog zoiets als: het was geen familie van je, hè? Nee, het was een goede vriend. Nou, sterkte dan. Ik denk dat ik dan maar naar die en die ga, want daar kan ik meestal wel terecht. Die vriend lijkt verlegen te zijn met de dood. Hij praat er omheen. Dan ga ik maar naar die toe. Daar kan ik meestal wel terecht. Geen woord van troost of bemoediging. Geen vraag om wie het gaat of wat er precies gebeurd is. En die boodschap van dat reclamespotje van Sieren is dan: zwijg er niet over, praat erover met elkaar. Dat doet zo goed en kan zoveel voor je betekenen. En de boodschap van dat reclamespotje, die onderschrijf ik. Praat zo ook met elkaar over het geloof, wat er leeft in je binnenste, of over dingen waar je misschien bang of onzeker van bent. Als dingen niet duidelijk zijn, vraag om duidelijkheid. De jongens en meisjes op de catechisatie, vraag naar dingen als je ze niet begrijpt. Dat er over gepraat kan worden, dat het je verder helpt je geloof te bouwen. Want hadden de discipelen dat ook maar gedaan, door aan Jezus te vragen wat hij bedoelde? Dat zou voor hen een heleboel dingen duidelijker hebben gemaakt. Dan waren ze ook beter voorbereid geweest op dingen die zouden gaan komen. Kijk niet weg van dingen die je lastig of moeilijk vindt, maar zie het onder ogen. Dan ben je beter voorbereid op dingen die komen gaan. Dan weet je ook beter waar je voor bidden moet. Je vraagt bijvoorbeeld om kracht voor dingen waar je tegenop ziet. Je vraagt dat je kunt anticiperen op dingen die zullen gaan komen. En is het zo ook niet nodig, gemeente, al onze hoop te richten op Jezus Christus, onze zaligmaker, die wordt overgeleverd in de handen van mensen? Dat is geen natuurlijke reactie. Onze natuurlijke reactie zou zijn dat we een strijdende en een overwinnende zaligmaker willen zien, en het liefst nu meteen. En het is zeker zo dat de discipelen die strijdende en die overwinnende zaligmaker zullen zien. Het leven van Jezus is een strijdend leven geweest. Vanaf zijn geboorte af aan is zijn leven een strijd geweest. De strijd die tot een climax is gekomen toen hij aan het kruis hing en alle machten van het kwaad tegen hem samenscholden. Maar vervolgens hebben de discipelen ook de overwinnende zaligmaker gezien. Hij was opgestaan uit het graf. Maar de discipelen die moeten nu weten dat het door strijd en lijden tot die overwinning zal komen. En die houding van de discipelen, die onkundig waren, ligt misschien toch wel dichter bij ons dan we voor waar willen houden. Knielen wij voor de Heere Jezus, gemeente, in aanbidding, omdat hij zich liet overleveren in de handen van mensen? Omdat we zien dat Jezus die weg moest gaan om onze zonden te verzoenen? Dat is niet aangenaam om onder ogen te zien. Jezus werd gehoond en gespot. Hij werd tot de misdadigers gerekend. Hij heeft zo diep moeten lijden. Hij zag de hel in de ogen. En als je daar dan over nadenkt, ja, dan raakt dat je wel. Zo heeft Jezus ook voor ons, voor u, voor jou, voor mij geleden. Voor alles wat ik niet heb gedaan en had moeten doen. Voor alles waar ik gezwegen heb en had moeten spreken. Of had moeten zwijgen en gesproken heb. Lijden en sterven van de Heere Jezus voor mijn zonden, dat raakt mij. Zoveel heeft Hij voor mij, voor u, voor jou geleden. En het raakt ons dat we niet worden afgeschreven. Als het van mij afhangt, heb ik geen toekomst. Dan word ik afgesneden van mijn God. Maar door deze weg te gaan, heeft Jezus een toekomst voor mij bereid. Zou ik hem dan niet eeuwig dankbaar daarvoor zijn, door hem te gaan dienen? Maar zo stonden de discipelen er toen niet in. Want Jezus reist verder met zijn discipelen en dan komen ze in Capernaum. Kennelijk hebben die discipelen onderweg dingen met elkaar besproken waar Jezus niet bij was. Want Jezus die vraagt dan aan hen, waar hebben jullie onderweg met elkaar over gesproken? En de discipelen die antwoorden niet. Ze zwijgen. Ze hadden een woordwisseling gehad onderweg. En ze zwijgen niet zozeer vanwege die woordenwisseling, maar vooral om waar het over ging tijdens die woordenwisseling. Dat gebeurt ons ook wel eens, denk ik. Je wilt dan nog wel toegeven dat je ruzie met iemand hebt gehad, maar je wilt eigenlijk niet zeggen waar die ruzie over ging. Misschien dat het te persoonlijk was. Kan ook zijn dat je je eigenlijk schaamt, omdat die ruzie over iets heel onnozels ging. Over iets waar je nooit ruzie over had moeten krijgen. De discipelen zwijgen, maar ze zijn ook beschaamd. Ze voelen aan dat Jezus weet waar hun woordenwisseling over ging. En waar was die dan over gegaan? Die woordenwisseling was er over gegaan wie van de discipelen de meeste is. Dat is wel iets dat in ons zit. De meeste willen zijn. Net iets meer zijn dan een ander. Net een iets hogere plaats innemen dan een ander. Dat streelt ons. Voor zulke dingen zijn we best gevoelig. Maar als Jezus ernaar vraagt, dan voelt het ongemakkelijk bij de discipelen dat ze daar ruzie over maakten. Ze moeten nog leren dat het er niet om gaat de meeste te willen zijn. Jezus reageert op de vraag waar ze mee bezig waren, wie van hen de meeste is. En Jezus die reageert er zo om dat hij die vraag omdraait. Jezus die zegt, het gaat er niet om de meeste te willen zijn. Het gaat er om wie het beste dient. Want dat is de weg die Jezus gaat. Jezus gaat een weg van dienen. En hij onderwijst zijn discipelen ook om die weg te gaan. Door overgeleverd te worden in de handen van mensen en gekruisigd te worden, dient hij de mensen. Het is dienst aan mensen door hen een nieuwe toekomst te geven. Iemand echt beminnen, dat betekent dat je die ander centraal stelt. En je ontdekt dat je dat blij maakt. Want zo bied je een toekomst van leven en hoop. Maar als je dan geroepen bent tot dienen, dan kun je menselijke wijs gesproken dus nooit de meeste zijn. Je komt niet verder dan de minste te zijn. Maar toch, in het koninkrijk van God gelden andere regels. Als je daar dienstbaar bent, schenkt de Heere Jezus je een hoge plaats, een ereplaats. Maar dat is een andere ereplaats dan wij misschien in gedachten hebben. Een ereplaats bij Jezus is een plaats van dienst. Want heeft Jezus niet gezegd, wie zijn naaste lief heeft, heeft God lief. En God lief hebben, dat gaat boven alles. Als je God lief hebt en Gods liefde ervaren mag, dan zet God je op een ereplaats die geen mens je bieden kan. En wie op zo'n ereplaats zit, is dienstbaar. En zo word je tot degene die het meeste is in de ogen van God. Bij Jezus streef je er niet naar de meeste te willen zijn. Jezus leert ons de minste te willen zijn. En dat maakt ons klein. Maar dan zijn we wel het best bruikbaar voor de Heere Jezus. Hebt u, broeder, zuster, op deze wijze liefde voor mensen gehad? En hebt u daardoor van iemand, zonder dat u erop uit was, goedheid mogen ontvangen? De meeste word je door dienstbaar te zijn, door de minste te willen zijn. Want zo ben je het best bruikbaar in de dienst van Jezus. Oneindig veel meer dan wij het kunnen, heeft immers de Heere Jezus zich dienstbaar opgesteld door zijn leven voor ons te geven. Zijn leven te geven ging niet ten koste van anderen, maar was bedoeld tot heil van anderen. Want de meeste willen zijn. Ik had dat vaak niet ten koste van anderen. Als ik een hogere positie krijg, moet misschien een andere daarvoor het veld ruimen. Door de meeste te willen wezen, wordt daardoor de vrede gesticht? Oorlogen kunnen ontstaan doordat één van de partijen niet de minste wil wezen, maar de meeste wil wezen en dat gewapenderhand kracht bij wil zetten. Door de meeste te willen wezen, wordt daardoor een goede sfeer en een goed klimaat gecreëerd? Nee, dat wordt het niet. Jezus haalt daarom een streep doordat de meeste willen wezen. Door niet de meeste te willen wezen en dienaar van Jezus te zijn, word je door Jezus tot de meeste gemaakt. Daar ben je niet op uit, maar Jezus zet je op die ereplaats. Want Jezus, de Allerhoogste, is tot de allerlaagste geworden. Maar God heeft hem bovenmate verhoogd, lazen we in Filippenzen 2. Wij mensen zijn met van alles bezig in ons leven. We zijn druk met van allerlei grote mensendingen. We willen wat bereiken. We willen een mooie baan. Een mooie carrière. We willen iets groots verrichten. We willen graag belangrijk gevonden worden. En toen nam Jezus een kind. Hij zette dat in het midden in de kring van zijn discipelen. En hij omarmde dat kind. Jezus heeft niet de bedoeling daarmee aan te geven dat dit kind de meeste is. Kinderen werden in die tijd juist als de minsten gezien. Ze hebben nog geen positie verworven, hebben nog geen aanzien gekregen. Jezus stelt een onbetekenend kind centraal. In het evangelie van Matthäus lezen we dat Jezus de discipelen wil laten zien dat dit hun plaats is. Vergelijkbaar met de plaats van een onbetekenend kind. In het gedeelte van Marcus 9 horen we Jezus zeggen, wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. De discipelen waren er vooral mee bezig hoe zij ontvangen zouden worden. En wie daarbij als de meester wordt gezien. Maar Jezus zegt dat de discipelen zich op iets anders moeten richten. Het gaat erom dat zij alles gereed maken dat Jezus met eer kan ontvangen worden en dat ook anderen met eer ontvangen worden. En zoals het voor Jezus niet te gering is een klein kind te omarmen, moet het voor hen niet te min zijn, wie dan ook, in Jezus' naam te accepteren. En dan kijk ik naar de apostel Paulus. Het leven van de apostel Paulus is zo'n dienstbaar leven geweest. Als hij de gemeente in Korinthe heeft gesticht bijvoorbeeld, dan zijn het geen rijken en aanzienlijken die deel uitmaken van die gemeente. Veel van de gemeenteleden in Korinthe hoorden tot de onderkant van de maatschappij. Maar het is Paulus een vreugde geweest om daar een gemeente te stichten. En jazeker, hij heeft hartzeer gehad om die gemeente. Hij heeft zelfs een brief onder tranen naar die gemeente moeten zenden. Maar de gemeente al daar is altijd een zaak van zijn hart geweest. Voor ons en onze gemeente is het goed dat we bovenal laten zien dienstbaar te zijn aan de Heer Jezus Christus, die zichzelf dienstbaar heeft opgesteld door zelf zijn leven te geven. Zo mogen we er zijn voor mensen die het minder hebben dan zij. Zo mogen we er zijn voor vluchtelingen, als zij op onze weg komen. We hebben mogen drinken uit de bron. We hebben het evangelie leren verstaan en delen daarvan uit. En als u misschien nog niet zo ver bent, blijf u dan voeden met het woord. En kijk goed naar hoe de Heere Jezus heeft geleefd en wat Hij tegen ons zegt. Dat Hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en ons zo leert de weg te gaan die Hij ons is voorgegaan. Van een kind kan ik daarnaast ook leren wat ontvankelijkheid is. Kinderen zijn open en spontaan. Geloven als een kind, zeggen we wel eens. Wie de woorden van Jezus als een kind tot zich neemt, voor diegene is het mogelijk de minste te zijn, wetend dat je daardoor tot de grootte van het koninkrijk behoort. Want zo is het toch ook met Jezus? Hij wilde de minste zijn. Hij is dienstbaar van ons allen, dienstknecht van ons allen geworden, door zich te laten overleveren. Maar door de dood heen is hij overwinnaar geworden. Hij is de eerste en de voornaamste. Van een zekere Henry Twells is er een lied, Not for our sins alone, niet alleen voor onze zonden. En dat lied begint zo, en ik heb het voor u vertaald. Niet voor onze zonden alleen, Heere, vragen wij om uw genade. Laat uw medelijdende blik ook op onze godsdienstigheid vallen. Wat we voor u gedaan hebben en wat we denken te doen. De heilige uren brengen we door in gebed op onze knieën. De tijden dat we denken dat onze lofzangen het meest u zullen behagen. U zoeker van alle harten, vergeef ons dit. Het is nodig om Gods genade te bidden vanwege onze zonden, zoals Twells dat zegt in zijn lied. Maar we moeten ook bidden om vergeving vanwege onze godsdienstigheid. We denken misschien dat we de Heere gediend hebben, maar was het niet heel veel dienst aan onszelf? Vergeef ons, Heere, onze eigen dunk. En breng ons tot de dienst aan U. We bidden om genade, om de minste te zijn. En zo dienstknecht van de Heere Jezus te zijn. En om de taak van zo'n dienstknecht met toewijding en vreugde te mogen doen. Amen. Laten we nu danken en voorbeden doen. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij in vrijheid bijeen konden zijn in uw huis. En we bidden u dat wij meer en meer zullen verstaan wat het voor u betekend heeft om overgeleverd te worden in de handen van mensen. Dat u dat gedaan hebt voor onze redding, ons tot heil. We bidden u, Heere, dat wij de mogelijkheden zoeken om met elkaar over het geloof te spreken. En als er vragen bij ons zijn aangaande het geloof, dat we die stellen kunnen aan elkaar. Als jongeren met vragen zitten, dat ze daarover praten kunnen met hun ouders of met andere jongeren in het catechisatielokaal. Om daardoor verder geholpen te worden in het geloof. Dat als je er met elkaar over praat, je ook van elkaar weet hoe je daarin staat en elkaar tot steun en hulp kunt zijn. We bidden, Heere, dat we zo gaan geloven dat de dienst aan u daar een onderdeel van maakt. Geloof en dienst zijn niet los van elkaar te zien. De minste willen zijn. Helpt u ons, Heere, om zo het geloof vorm te geven. Om de minste te zijn en zo dienstbaar te zijn aan andere mensen. We bidden, Heere, voor uw kerk. Voor de gemeente aan deze plaats. We willen voorbeden doen voor de zieken. We bidden voor de heer Baars van de Oranjestraat 25. We bidden voor mevrouw Elings Remmerde van de Bijenburgse straat in Echteld. Zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We bidden voor mevrouw van de Herik van de Bonengraafse weg. De komende 2 weken zal ze behandelingen ondergaan in het Radboud UMC. We bidden voor mevrouw Lansing Roest van de Bulkse straat de Ingen. We bidden voor de heer Welvaart van de Adriaan van Ostadestraat in Kesteren. Hij mocht na een geslaagde operatie weer thuiskomen. En we bidden voor de rouwdragende familie, de nabestaanden van mevrouw Kikkert Boy. Heer, u kent hen allen. U weet wat nodig is om nabij te zijn in het verdriet. U weet wat nodig is tijdens een periode van ziekte. Dat u geeft, Heere, wat nodig is. De kracht waardoor men toch weer verder kan. En toch niet moedeloos hoeft neer te zitten, maar in het geloof hoopvol mag verder zien. En dat ook uw gemeente een plaats mag zijn waar over die hoop, over dat geloof gesproken wordt en dat aangereikt wordt aan mensen om ons heen. Dat zo ook uw gemeente tot een teken van hoop mag zijn in deze plaats en misschien verder dan deze plaats. We bidden voor uw kerk wereldwijd, voor de broeders en zusters die in het verborgene samen moeten komen. Sterkt u ook hen, Heere. Wij bidden voor de kerk in Oekraïne. We bidden dat daar de kerkdiensten toch door kunnen gaan. En dat dat de mensen daar bemoedigen mag en sterken zal. En we bidden, Heere, dat de oorlog spoedig tot een eind mag komen. Er is al zoveel ontreddering, zoveel angst, zoveel verstrooidheid. Heere, ontferm u over dat volk van Oekraïne. En brengt u daar vrede, Heere, dat de wapens mogen zwijgen. We bidden voor de regeringsleiders. Dat ze desnoods over hun eigen schaduw heen stappen. Om toch met elkaar tot vrede te kunnen besluiten. Werkt u in de harten van al die mensen. We bidden voor alle vluchtelingen. Dat ze geholpen mogen worden. Dat er omvang voor hen mag zijn. We bidden voor de vluchtelingen die in ons land zijn en hier ook in deze gemeente onderdak hebben gevonden. We bidden u dat ze zich toch een beetje thuis mogen voelen in ons midden. En dat ze ook weer naar hun land terug zullen kunnen keren. We bidden, Heere, voor de gemeenteraadsverkiezingen die in de komende week gehouden zullen worden. We bidden om wijsheid om een goede keuze te maken. We bidden voor allen die bij het bestuur van onze burgerlijke gemeente betrokken zijn. We bidden voor alle christenen om onze verantwoordelijkheid te kennen en onze stem uit te brengen. Heer, wij bidden u. Geeft u ons een goede zondag. Wees u bij ons in de week die voor ons ligt. Laat ons leven mogen zijn in uw dienst en tot uw eer. Dat bidden wij in de naam van onze Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Ik wijs u op de collecte. Er komt zometeen een QR-code in beeld die u helpt om uw gave te geven. Voor de mensen in de dienst kunnen bij de uitgang na de dienst hun bijdrage in de collectezakken en collectebussen deponeren. We willen als slotzang zingen van gezang 144 uit bundel Weerklank, vers 1 en 3. Gezang 144, vers 1 en 3. Hef dan uw harten omhoog en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.